Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom terug bij een podcast van HNW. Dit keer over nieuwe inzichten over betere eczeemzorg, want daar is nog wel wat te verbeteren. Volgens het binnenkort te verschijnen artikel. Dit onder begeleiding van de zalvende woorden van dermatoloog Anne Moon van Tuil van Serooskerken en Inge Hak. Of Hek, wat moet ik zeggen?
Haak.
Haak. Inge Haak.
Haak. Ja.
Haak. Beide werkzaam als dermatoloog. Welkom Anne Moon en Inge.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ik begreep al dat in het voorgesprek dat jullie al wat geoefend zijn in het maken van podcasts, dus dit moet allemaal heel soepel gaan, verwacht ik.
Ja, dat hopen we dan maar, hè?
Ja. Zeker.
Jullie hebben eerder een podcast voor de eigen club opgenomen, voor de dermatologen.
Ja, voor de dermatologenvereniging. En ik heb ook een keer een podcast opgenomen over desinformatie in de dermatologische zorg.
Ah, leuk, leuk. Nou, dan geoefend. Even wat achtergrond. Anne Moon is dermatoloog in het Hagen Ziekenhuis in Den Haag en gespecialiseerd in dermatologie bij kinderen. Inge Haken is als dermatoloog in UMC Utrecht werkzaam en onder andere gepromoveerd op Therapeutic Challenges in Atopic Dermatitis in 2010.
Ja, zo een tijd geleden.
Ja, was er nog een linkje met dit onderzoek?
Ja.
Met wat jullie nu vertellen?
Nee, eigenlijk niet, maar wel natuurlijk het brede interesse in eczeem. Ik heb mijn opleiding en mijn promotietraject in Utrecht gedaan. Daarna heb ik 9 jaar in het Reinieren Graaf als perifere dermatoloog met aandachtsgebied eczeem gewerkt. En heb recent de overstap weer gemaakt naar het UMC Utrecht expertisecentrum voor eczeem. Dus nee, eczeem is wel de rode draad en ook de reden dat Anne Moon en ik samen dit project doen. Onze gezamenlijke passie en hobby in ons werk.
Ja, ja, nou, ik denk dat ik zit vooral op die kinderdermatologie, maar er zijn natuurlijk heel veel kindertjes met eczeem.
Ja.
Dus daar komt die aandacht vandaan.
Leuk, leuk. En is dan de Reinier de Graaf ook, ik dacht, wat is jullie link samen? Maar dat is dan de Reinier de Graaf, want dat is al dichter in de buurt dan bij Den Haag.
Ja, dat is. We kennen elkaar wel al uit de opleiding, maar onze kinderen kwamen bij elkaar in de klas te zitten. Dus we wonen allebei in Delft. Dus eigenlijk zijn er ook heel veel plannen ontstaan, gewoon op het schoolplein.
Kijk, op het schoolplein daar wordt er veel afgesproken. Goede voedingsbodem.
Absoluut.
Ja, nog maar even voor de luisteraars, wie het nog niet weet. Mijn naam is Mark Krukerink, huisarts. Ja, toch wat minder chique naam nu hier allebei, want ook Haak is H-E-E-C-K. Dus die van jou ga ik niet nog een keer uitspreken, Anne Moon.
Ja, maar what's in the name, hè?
What's in the name, exactly. naar het artikel toe. Van waar dit artikel? Hoe kwamen jullie hier zo bij? Wat moest er gebeuren? Wat moest er veranderen?
Nou, ik denk dat je vooral vraagt waarom dit project. Mm-hmm. Want het artikel gaat voornamelijk over het zinnige zorgtraject wat gelopen heeft.
Ja.
Maar dat zinnige zorgtraject, daar hebben wij natuurlijk wel zijdelings als deelnemer aan deelgenomen. Maar heeft eigenlijk niet rechtstreeks te maken met het project waarmee we zijn gestart. Namelijk het Nationaal Constitutioneel Eczeemproject. En waarom dit artikel? Omdat we dat project doen. En waarom dat project? Omdat die eczeemzorg nog best heel lastig is voor patiënten, maar ook voor zorgverleners. En daar wilden we eigenlijk hulp in bieden. En we kwamen zowel in onze eigen praktijk kwamen we dingen tegen waarvan we dachten, nou, dat kan beter. En vervolgens liep ook dat zinnige zorgtraject. En daar werden eigenlijk allemaal resultaten gevonden waarvan wij dachten, ja, die zien we in de praktijk ook. En niet alleen wij, maar ook de patiënten en ook de huisartsen die we spraken of de apothekers. Die liepen en lopen gewoon tegen een aantal dingen aan. Waarvan wij dachten, ja, daar zijn mogelijk gedeeltelijk oplossingen voor. Wij zijn helemaal niet een promotor van dat hele zinnige zorgtraject. Wij willen graag die eczeemzorg voor iedereen makkelijker en beter maken. Ik denk dat dat wel goed is om te benoemen. Want dat zinnige zorgtraject, ja, ook bij het rapport, daar kan je natuurlijk op sommige punten kanttekeningen bij plaatsen.
Ja. Wat zijn de dingen die jullie wel daarin aanspraken en wat ook overeenkwam met de dingen die jullie op het schoolplein vonden?
Nou ja, op het schoolplein vonden we elkaar, maar in de spreekkamer vinden we natuurlijk toch een aantal obstakels. En ook als je praat met huisartsen of apothekers uit de regio. Wat je vooral tegenkomt, denk ik, is dat heel veel patiënten bij je komen en niet goed weten wat ze nou exact hebben, hoe ze daarmee om moeten gaan, hoe ze zichzelf moeten behandelen. Het is toch lastig, zalven smeren, hoe doe je dat? Hoe doe je het tijdens een opvlamming? Wat zijn de oorzaken van het eczeem? Hoort daar wel of geen onderzoek bij? Maar vooral ook dat zorgverleners tegengestelde dingen zeggen. Dus de huisarts zegt iets, maar de apothekersassistent zegt het net weer anders. Op internet vind je vreselijk veel informatie over eczeem, waarvan maar de vraag is wat kloppend is en wat niet kloppend is. Dus waar we tegenaan lopen is eigenlijk patiënten die bij ons komen en met heel veel vragen en nog weinig handvatten voor zelfmanagement.
Ja,
en dat zelfmanagement is inderdaad iets waarvan wij denken dat de clue is tot een beter ziektecontrole. Want dit is een chronische aandoening. Die dus steeds terugkomt. En hoe beter de patiënt in staat is om die zelfmanagement toe te passen, ja, uiteindelijk hoe beter het gaat met de patiënt en alle facetten van zijn leven, maar ook hoe minder zorg die nodig heeft. He, dus dat is echt wel iets waarvan we denken van ja, als de patiënt nou door heeft, hoe zit het, hoe werkt het, hoe ga ik om met een opvlamming, hoe zorg ik dat mijn eczeem onder controle is eigenlijk zo, ja, vooral voor de patiënt, maar uiteindelijk ook voor alle zorgverleners.
Als je kijkt naar onderzoek, is de impact bij alle eczemen van mild tot matig tot ernstig is groot. En als je met patiënten spreekt, is dat ook de invloed op de kwaliteit van leven is echt enorm. En soms vergissen we ons daarin. En die kwaliteit van leven kan je wel verbeteren als je weet hoe je ermee om moet gaan, wat je moet doen tijdens opvlammingen. Dus zelfmanagement is ook voor de kwaliteit van leven heel belangrijk.
Denk je dat dat ook een reden is dat het onderschat wordt wat voor impact het heeft op de kwaliteit van leven?
Ja, dat denk ik zeker. We waren laatst op de Wereld Eczeemdag en ik heb dit voorbeeld al eerder genoemd, maar dat was vooral mooi. Ja, de Wereld Eczeemdag. Ja, nee, en die wordt georganiseerd door de patiëntenvereniging, de VMCE.
Ja.
En daar waren we en daar sprak één patiënt en die stond op en die zei, doen jullie ook iets aan de awareness over eczeem? Want ik heb al mijn hele leven lang eczeem en zelfs mijn gezin ondersteunt me daar niet echt in. Die begrijpt niet echt wat het betekent om wakker te liggen van de jeuk of om er anders uit te zien of om al die zalven te moeten smeren. En nu heb ik een maligniteit, nu heb ik kanker en nu staat ineens iedereen voor me klaar. Maar ik heb echt meer last van mijn eczeem al mijn hele leven.
Oh ja.
En toen dacht ik, ja, dat, ik denk dat we dat wel eens onderschatten, ja.
En dat ook wel dat ook een reden is waarom dus de informatie matig is op sommige vlakken. De getallen die jullie noemen is dat 48% van de mensen die heeft slechts informatie gekregen over de aandoening, vooral mondeling. Kijken, 87% van de mensen met eczeem moet zelfstandig op zoek naar informatie. Dat is een beetje wat uit dat is niet jullie onderzoek, maar dat is wat uit het zinnige zorg komt, toch?
Ja, is dat niet ook tijdgebrek? Ik bedoel, ik heb 10 minuten per patiënt en eczeem uitleggen, dat is best een boel. Dus ik denk dat kan me zo voorstellen dat het gedeeltelijk ook tijdgebrek is, dat je niet een patiënt volledig kan meenemen in wat heb je, wat zijn de oorzaken, hoe doe je dat, ook praktisch voordoen, hoe je zelf. Dus ik denk toch dat er veel patiënten ook in de spreekkamer komen, een recept meekrijgen, mogelijk nog een folder, dus het is best lastig om het allemaal in die korte tijd netjes uit te leggen en ook te begeleiden.
En je denkt dat ook de belangrijkste reden is het tijdsgebrek, dat gewoon de belangrijkste reden is waarom het dan niet goed gebeurt? Of zijn er nog andere factoren die er een rol spelen?
Ja, er zijn er denk ik wel meer. En ik wil nog even benadrukken dat het niet alleen is dat mensen bij ons komen met onvoldoende informatie. Maar Inge werkt dan in een derde lijnscentrum. En ook vanuit de dermatoloog naar de derde lijns dermatoloog gaat het ook mis met de informatievoorziening. Hè? Dus het is op alle gebieden. Het is van de jeugdarts tot de apotheker tot de dermatoloog tot de huisarts. Dus overal is dit lastig. Ik denk dat wat ook nog meespeelt, want er is een websiteonderzoek geweest, dat er eigenlijk niet één plek was waar alle informatie op een eenduidige manier bij elkaar stond. Dus heel veel informatie is versnipperd en niet volledig. En ik denk dat wat een hele vervelende is dat we niet allemaal hetzelfde vertellen als zorgverlener. En dan verlies je toch ook een stukje vertrouwen van de patiënt als drie verschillende zorgverleners iets anders vertellen. En social media speelt ook nog een grote rol. Ja, dan weet je op een gegeven moment weet je het echt niet meer.
En kun je dat, want dat lijkt me inderdaad vervelend als patiënt, als je tegenstrijdige informatie hoort. Kunnen jullie eens concreet, je noemde al dat de apotheek soms het anders zegt dan de huisarts, maar heb je concrete voorbeelden? Waar moet ik dan aan denken?
Ik wilde net een voorbeeld aanhalen. Hè. Wij hanteren afbouwschema's bijvoorbeeld in het smeren van topicale corticosteroïden. En dan geven we duidelijk uitleg hoe af te bouwen. En Wat er dan nog wel eens gebeurt, is dat een patiënt met een recept naar de apotheek gaat, nog een keer misschien toch informeert van, goh, ik heb deze zalf. Hoe lang moet ik dit gebruiken? En dat de apotheekassistent, nou, ik zou zeker na 2 weken wel stoppen. Hè, want het is een hele krachtige zalf. Ja, dat zijn gewoon de verhalen die we terug horen van patiënten. Hè? En ik zeg altijd, ja, de apotheek en de apotheekassistenten zijn de laatste die de patiënt, die al natuurlijk uit zichzelf misschien een beetje twijfelt over de topicale steroïden. Hè? Want daar hebben ze vaak ook, hè, de term hormoonzalf komt dan naar voren. Allemaal associaties mee. En van de buurvrouw gehoord dat je daar bijwerkingen van hebt. Een dunne huid en witte vlekken enzovoort. En ja, dan hebben wij de uitleg gegeven van, nou, het is veilig, hè, als je het afbouwt en hoeveel je dan mag gebruiken. Maar als het laatste wat ze horen is, nee, ik zou toch na 2 weken stoppen. Ja, wat doet zo'n patiënt? Hè? Wat gelooft die dan als er al een enige twijfel is?
Ja, dun smeren hoor je vaak, maar je hoort bijvoorbeeld ook, nee, het is geen eczeem, dat is een koemelkallergie. Dus er zijn heel veel dingen die meespelen. En dat is ook wel logisch, want het is een hele grillige aandoening, waarbij je fasen van remissie en opvlammingen hebt. En soms weet je niet waardoor het komt. En blijkbaar zit het toch een beetje in de mens om een oorzaak te zoeken. En dat, als we zeggen, ja, de oorzaak zit in je aanleg, de opbouw van je huid, je immuunsysteem en een aantal omgevingsfactoren waar ze er heel veel van zijn. Ja, dat is lastiger dan dat het gewoon aan één ding ligt. Dus het is gewoon een lastige aandoening.
Maar er zit ook wel voortschrijdend inzicht ook bij de huisartsen. Ik weet dat wij als huisartsen volgens mij lang... Wat is al beter woord dan hormoonzalf? Wat zeggen jullie zelf? Want ik zit daar al te denken, ik moet niet het woord hormoonzalf zeggen, maar dan weet ik nooit wat ik dan wel moet zeggen.
Wat we hebben gedaan, toen we dit project begonnen, zijn we begonnen met basisinformatie van wat vinden wij nou met z'n allen op basis van de richtlijnen, de standaarden, wetenschap, maar ook expert opinion. Wat vinden we nou dat die basisinformatie is? En daar hoorde ook de terminologie bij. Ja. Dus we hebben grote polls uitgezet en daaruit is uiteindelijk gekomen medicijnzalf met corticosteroïd. Dus je hebt ook medicijnzalf met calcineurine-remmers. En basiszalf. En dat leggen we zo uit overal. En belangrijk om te noemen dat bij die basisinformatie, die hebben wij niet alleen bedacht. Maar eigenlijk zijn hier alle zorgverleners en de patiëntenvereniging bij betrokken. Dus ook thuisarts leest mee. Maar ook de NVK van de kinderartsen, de dermatologen, dus de patiëntenvereniging, de jeugdartsen, verpleegkundigen, de apothekers, dus de KNMP doet mee. Dus het idee was echt, hoe pakken we dit nou aan door met z'n allen, alle zorgverleners en de patiënten, informatie te maken die voor iedereen begrijpelijk is en te gebruiken is, zodat patiënten overal eigenlijk dezelfde boodschap en de begeleiding kunnen krijgen.
Dan ga je iemand toe naar wat meer geïntegreerd beleid en ook ondersteund wordt door al deze groepen. Ik moet zeggen dat, wat zeg je nou, medicijnzalf met corticosteroïden, dat bekt toch niet echt lekker. Daar was niks simpels op te verzinnen.
Hebben we wel geprobeerd. Ja. Maar dat
Er is een onderzoek geweest waarbij gekeken wordt onder patiënten. Als je bijvoorbeeld corticosteroïdzalf. En wat daaruit bleek is dat op het moment dat ze het woord corticosteroïdzalf, soms moeilijk uit te spreken, lazen, dat ze zo bezig waren met dat moeilijke woord dat ze de rest van de zin niet meer lazen of begrepen. Dus ja, als je dan gaat uitleggen wat je ermee moet doen en de term zelf wordt niet begrepen, dan haken de patiënten af. Dus dat was voor ons een eye-opener, want wij dachten ook, hè, corticosteroïdzalf, dat is wat het is. Ja. Maar dat is dus iets wat patiënten toch niet helemaal goed begrijpen. En dan heb je er niet zoveel aan zo'n mooie term.
En we willen wel echt van de term hormoonzalf af, omdat dat, het klopt natuurlijk niet helemaal, want mensen associëren het ook met een heleboel hormonen die er zeker niet in zitten. Dus de term hormoonzalf klopt natuurlijk echt maar ten dele. En heeft heel veel nare associaties.
Ja, maar niet gewoon zegt anti-eczeemzalf. Want je hebt ook anti-schimmelzalf, antibacteriële zalf. Je moet het voor mij veel simpeler maken.
Ja, maar dan moet je nog steeds anti-eczeemzalf met corticosteroïd. Want je hebt ook de calcineurine-remmers.
Nee, dat zal die patiënten toch... Die, dat, ja, Denk je dat patiënten erover
vallen? Als een worstwezen.
Ja,
ja, ja, ja, dat wordt natuurlijk voor meer dingen gebruikt dan alleen eczeem. Dus ja. Dan zit je alweer een klein beetje. Hè, wil je dit voor psoriasis extrapoleren? Hè, dan heb je al een klein probleem.
Maar ik denk wel dat dit... Nu hoor je al hoe lastig dit hele project was. Hè? Omdat we dus die terminologie ook samen met de patiëntenvereniging, et cetera, hebben gedaan. Maar dit is dus inderdaad hoe lastig het is om met z'n allen een basisinformatie te maken. Waar iedereen achter kan staan. En dat is gelukkig wel gelukt uiteindelijk. En natuurlijk in de spreekkamer, als iemand het anti-eczeemzalf noemt, is hartstikke prima. Maar ja. zo is het een beetje gelopen.
Ik wil daar nog even, want jullie gaan straks nog wat ruimte om over het NCEP, want dat is een beetje wat je nu vertelt. Dat is dat programma om dat goed beter te maken. Ik wil nog even terug naar waar het probleem begon. En ook dat gaat nog over de zinnige zorg. Weet je op basis waarvan zijn deze getallen, zijn dit vragenlijsten geweest? Kun je kort iets over dat onderzoek vertellen? Ik weet dat het niet jullie onderzoek is hoor, maar dat is wel de basis van jullie geweest als springplank naar jullie aanbevelingen.
Ja, het is de aanbevelingen die de zinnige zorg hebben gemaakt op basis van ECORIS-data. En ik moet zeggen, dat stukje hebben zij echt zelfstandig gedaan. Daar hebben we ook wel wat, zoals we eerder noemen, wat kanttekeningen bij gehad. Maar het is onwijs lastig. En dat merken wij nu ook om te gaan onderzoeken. Hè? Je hebt harde data, maar je hebt ook wat gebeurt in de spreekkamer. Wat wordt er uitgelegd en wat wordt er verteld aan de patiënt? En dat is onwijs moeilijk om te achterhalen. Dus dit is een aanzet geweest. Die getallen zijn een aanwijzing voor iets wat wij in de praktijk zien. Zo hebben wij het in ieder geval geïnterpreteerd. Ja. Ja, dus ik denk dat je niet keihard op die data moet gaan focussen, omdat het eigenlijk niet optimaal natuurlijk onderzoek is. Maar het is in ieder geval database onderzoek vanuit een systeem dat ECORIS heet. En daarbij hebben ze gekeken wat er voorgeschreven is, waar de patiënt mee naar de apotheek is gegaan. Dus daarbij kan je natuurlijk afvragen van, klopt dat helemaal? Maar er zit een tendens in. En een tendens die wij terugzien in de spreekkamer.
Ja, dus het is sowieso, het is kwantitatief en kwalitatief onderzoek geweest. Dus er zijn vragenlijsten en interviews gedaan, maar er zijn ook gewoon data vanuit de apotheken en zo opgenomen.
Ja, want dat is wel je vertrekpunt. En ik denk, het voelt eigenlijk wel logisch als ik het zo lees. Maar er zijn ook één wat me dan opvalt is bijna een derde van de doorverwezen patiënten krijgt in het half jaar voorafgaand aan de verwijzing geen behandeling of alleen een indifferent middel voorgeschreven. Ik denk nou.
Ja. Dat is dus een van de. Ja, dat is hartstikke gek. Dat is een van de dingen waar wij ook. En de NAG zit natuurlijk ook bij zo'n zinnig project. Waar we ook echt wel. Hebben we echt wel kanttekeningen bij gezet hoor. Dus wel echt heel veel. Nou moet ik zeggen dat die data van zinnige zorg zijn nooit ons uitgangspunt geweest. Het is alleen maar een bevestiging geweest van wat wij in de praktijk zagen. Dus onze praktijkervaringen en de gesprekken met huisartsen en apothekers en andere en patiënten ook vooral uit de regio, dat is ons vertrekpunt geweest. Ja. Maar ik zet daar ook mijn vraagtekens zeker bij. Nou merk ik in de praktijk wel dat veel patiënten doorverwezen worden waarvan ik denk, nou, dat had die had wel een corticosteroïd kunnen krijgen of zelfs een iets sterker corticosteroïd. Dus het is een tendens, maar ik zou die getallen zou ik niet zo hard lezen als dat ze er staan.
Maar het is wel grappig dat je dat zegt, want ik kan me niet voorstellen dat ik niet iemand met, zoals als ik mijn verdenking die eczeem is, dan zou ik ze alleen naar jullie toesturen nadat ik een aantal niet hormoonzalven, anti-eczeemzalven of medicijnzalven met corticosteroïdes heb gebruikt.
Ja, dat verschilt dus wel heel erg. Dus ik zie ook wel echt zeker jonge kinderen die alleen maar met een indifferent of een basissalf worden doorgestuurd. En ik denk ook dat je moet realiseren dat patiënten het gewoon soms wel voorgeschreven krijgen, maar gewoon helemaal niet gebruiken. Of dat ze eerst hun basissalf smeren en dan pas de corticosteroïdsalf. Mm-hmm. Dus dat ze het wel voorgeschreven hebben gekregen, maar dat ze het gewoon op de verkeerde manier toegepast hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens, maar daar zit wel echt verschil.
En is het dan ook zorg bij de ouders of bij de jongvolwassenen of de kinderen? Of is dat ook soms wat angst of zorg bij de dokter, bij de huisarts? Waar denken jullie dat zit?
Ja, Er is ook onderzoek geweest, hè, dat er ook zeker corticofobie bij zorgverleners heerst. Hè, dus huisartsen, maar ook collega-dermatologen die terughoudend zijn met voorschrijven van sterke hormoonzalven. Apothekers, eigenlijk over de hele lijn. Hè, dus het is niet één groep die wat angst heeft of wat terughoudend is in het gebruik van de corticosteroïden. En als je kijkt naar het gebruik van corticosteroïden, zijn er heel veel die heel veilig gebruikt kan worden. Maar er zijn ook, hè, als je kijkt naar de allersterkste corticosteroïden, waarbij je echt wel volgens een afbouwschema moet afbouwen. Dus hè, deels is de angst, is er een overtrokken angst voor ons gevoel. Maar het is niet zo dat wij nooit bijwerkingen zien.
Nee, dus in dit project proberen we ook vooral uit te leggen hoe kan je die zalven nou voorschrijven op een manier waarop je de minste kans hebt op bijwerkingen of zelfs bijna geen kans. Dus het is niet dat er geen bijwerkingen zijn, maar hoe leg je patiënten uit hoe ze het moeten gebruiken, zodat er zo min mogelijk kans is op. En daar hebben we gewoon hele praktische, makkelijke tips voor. En ook tools voor in de spreekkamer voor de patiënten, zodat je dat ook makkelijker kan uitleggen en meegeven, zoals animaties. Maar we maken ook een game voor kinderen, waarbij dat op een leuke manier met een spel, maar ook hele kleine animatietjes met uitleg, waarin daar kinderen en volwassenen eigenlijk in mee worden genomen. Dus hoe leggen we dit nou allemaal makkelijker uit? Zeker in die korte tijd die we hebben om alles uit te leggen.
Maar is dan niet de angst ook een, jullie noemen het tijdsgebrek en het gebrek aan informatie, maar is dan ook niet angst een belangrijke reden, ook waarom er tegenstrijdige informatie wordt gegeven? Want zo'n apothekersassistent die is bang dat ze het verkeerde voorschrijven, denk ik.
Zeker.
En ook een angst een beetje uit het verleden, want misschien met mijn kennis niet up-to-date, maar wat ik ervan begreep, ik was altijd wat kritisch naar de hormoonzalf, want dunner huid en verbleking. Maar volgens mij zijn de laatste inzichten dat juist wel meevalt en dat jullie, de dermatologen, al veel vaker en dikker en meer en langer smeren dan wij als huisarts durven. Maar dat nog een beetje doorcijpelt dat is dus nieuwere kennis, die is beter. En de kennis is eigenlijk dat het minder gevaarlijk is dan we dachten. Maar dat het nog niet de apothekersassistenten aan alle huisartsen heeft bereikt. Klopt dat of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je helemaal goed. Het is echt een verkeerde naam. En die zalven zijn natuurlijk jaren geleden ontdekt. En toen werden ze ook nog niet op de goede manier gebruikt. Dus waren er ook wel meer bijwerkingen. Mm-hmm. En nu weten we aan de hand van onderzoek, weten we eigenlijk hoe je die zalven veilig kan voorschrijven. En er is ook een hele mooie leidraad over verschenen uit 2019. Mm-hmm. Ik raad iedereen aan om die een keer te lezen. En daar staat eigenlijk best wel heel praktisch in hoe je nou op een veilige manier die zalven wel kan gebruiken.
Nou, we hebben het kort al even gehad, we gaan het artikel ook over dat eigenlijk, je hebt het kort al geadresseerd, dat we eigenlijk ook een beetje onderschatten hoe grote impact het heeft. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
En als je kijkt naar volwassenen, zie je vaak dat wij horen toch vaak ook terug. Deals had ik deze informatie nou maar 20 of 30 jaar geleden gehoord. Ja. En inderdaad, we zien wel een wat ernstige populatie, maar die nieuwe dingen horen, veel dingen niet weten of niet onthouden hebben. En dat toch ook daarin het impact op het leven groot is. Beroepskeuze die ervan afhangen, maar ook simpele dingen als het wel of niet kunnen sporten. Het zweten wat jeuk veroorzaakt en daardoor sporten patiënten bijvoorbeeld niet meer. Het zijn hele basale dingen waar je eigenlijk, denk ik, als je geen eczeem hebt, niet bij stilstaat. Maar mensen passen zich enorm aan. En wij zien natuurlijk mensen die ook andere medicatie krijgen, niet meer alleen de topicale steroïden. Mm-hmm. En die zeggen dan eigenlijk ook, ik heb een leven die ik misschien 10 of 15 jaar niet gehad heb. Ik kan weer dingen doen die ik eerder niet heb kunnen doen. Ik kan weer met mijn kinderen zwemmen. Ik kan weer het sporten wat ik graag wil. Ik slaap weer goed. Dus nee, ik denk voor best wel een grote groep patiënten heeft het enorme impact op het leven. En dus hoe hun leven ingedeeld wordt.
En het zijn ook veel mensen, hè?
Ja, hoeveel mensen hebben eczeem? Weten jullie dat zo? Ongeveer in Nederland?
Ik dacht, van de kinderen is het 20, 25 procent.
Ja, iets minder.
Iets minder. En ik dacht rond de 5% volwassenen.
Ja, het zijn er iets van 400.000 in Nederland. En als je gaat kijken naar de jaarprevalenties, dus hoeveel weet je dat er ooit eczeem hebben gehad, dan is het meer dan 1,2 miljoen, dacht ik. Dus het is echt best wel veel voorkomend. En dan is het natuurlijk wel zo dat je onderscheid moet maken tot eczeem in aanleg, constitutioneel eczeem. Maar je hebt natuurlijk ook seborroïs eczeem, hypostatisch eczeem. Je hebt heel veel verschillende soorten eczeem. Nou kan veel van de informatie die wij maken, bijvoorbeeld hoe je die corticosteroïd zelf moet gebruiken, kan je wel extrapoleren ook naar andere. En we maken ook tools voor in de spreekkamers. Dus dat je makkelijker kan opschrijven wat smeer je waar. Dus het is dit project wel echt bedoeld om zowel de patiënten als ons als zorgverleners de tools te geven om makkelijker informatie en begeleiding te geven. En ook om een makkelijke manier kennis te krijgen over hoe zit het nou precies. Hoe zit het nou met die basissalven? Wat is nou heel vet? Hoe komt dat nou? Wat kan je wanneer het beste smeren, ook in de praktijk? Dat soort zaken. Dus het is er eigenlijk voor ons allemaal.
En dat is wat je noemt, dat is het Nationaal Constitutioneel Eczeemproject, NCEP.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je net al kort al aanhaalde, waarin heel veel informatie is gebundeld. Ook in samenspraak met eigenlijk iedereen die ermee te maken heeft. Was iedereen enthousiast?
Dat zeg ik een beetje twijfelend. Ja, ik denk dat iedereen die meedoet is enthousiast en begrijpt ook wel dat het fijn is om een gezamenlijke boodschap en gezamenlijke informatie te hebben.
Ik denk dat iedereen er tegenaan loopt dat er tegenzijdige informatie gegeven wordt. Dus dat is ook de gezamenlijkheid. En dat iedereen dus, in ieder geval die betrokken is, inziet dat dit een fijne manier is om het te doen. Dat het gedragen wordt en dat het ook, ik denk toch ook een beetje een tegengeluid kan zijn tegen alle informatie die er rond zwerft op internet over eczeem, wat niet altijd helemaal kloppend is.
Ja, wat ik denk belangrijk is om je te realiseren, wij willen helemaal niet een nieuw platform of een nieuwe database of nieuw. Nee, we wilden dit juist gezamenlijk met z'n allen maken, zodat iedereen dat kan integreren. Dus dat thuisarts de informatie die zij ook volledig hebben meegelezen en aan mee hebben gedaan, kunnen gebruiken voor hun eigen website. Want dat is natuurlijk een fantastisch medium, thuisarts.nl, maar hetzelfde geldt voor apotheek.nl. En we wilden wel dat je al deze informatie, maar ook de tools die niet op die websites thuis horen, dat die op één plek komen te staan waar iedereen makkelijk bij kan. Zoals ook alle e-learnings en zo. Dus er komt wel één plek waar alles te vinden is. Maar het is niet een vervanging van de andere informatiebronnen. Juist niet. Dat is helemaal niet de bedoeling.
Nee, dat lijkt me. Want ik denk dat wat jullie in het begin ook noemde, ik snap wel een beetje de zorg van de patiënt, zeker als die wat tegenstrijdigs te horen krijgt van een apotheek, van een huisarts of van een specialist. En dus als die niet helemaal op één lijn zitten, dan is er gewoon ruis. En dan ga je zelf, dan vind ik het heel logisch dat je gaat googlen, hoe zit het nou dan wel?
Ja, en dan kom je echt op best, de kans dat je op informatie komt die niet helemaal klopt, is helaas tegenwoordig best heel groot.
Ja, dus waar de en waar volgens mij jullie project op gericht is zorgen dat je die ruis op zijn minst vermindert. Ik denk niet dat je hem helemaal weghaalt, want we zitten er niet allemaal altijd hetzelfde in. Dat hoeft ook niet. Maar dat je die verkleint. En dat is wat jullie met dat platform pogen te doen.
Ja, en om mensen dus in die korte tijd die we allemaal hebben, toch de mogelijkheden en de tools en de kennis te geven om het zo goed mogelijk te doen.
Ja.
Okay,
en juist een aanvulling op de uitleg die je in de spreekkamer geeft. Hè? Als jij natuurlijk uitleg geeft, maar daarna aanraadt van kijk dit filmpje even. Zijn dat hele praktische dingen waarbij je dan zelf die tijd niet kwijt bent, maar wel dus de patiënt nog meer handvatten kan geven om daarna die zorg zelf toe te passen. En dat is ook de kracht van de herhaling, denken wij. Hè? Want dat zie je natuurlijk heel veel. Van één keer uitleg, dat is gewoon vaak ook niet voldoende. Dus als je daarmee kan ondersteunen met een animatie of een film of een praktische tip. Hoe smeer je nou? Ook de dikte. Als patiënten dat thuis nog een keer kunnen herhalen, dan blijft de boodschap ook langer hangen. En wat we zien met eczeem is een grillige aandoening. Dus wat je nu hebt, heb je misschien over een half jaar niet meer. En op het moment dat het opvlamt, dan hoor je vaak patiënten, hoe zat het nou ook alweer? En dat is juist ook het idee van een plek waar patiënten informatie kunnen verzamelen. Je kan natuurlijk twee dingen doen. Of dat filmpje weer opzoeken, of toch weer even terug naar de zorgverlener. Mm-hmm. Maar we denken dat het zelfmanagement, dus het zelf weer die filmpjes kunnen opzoeken, dat dat ook weer de behandeling te goed komt.
Leuk, en ik begrijp dat er, want mijn zorg inderdaad, wat je ook al een beetje noemde, dat er weer een database is. Dat is voor huisartsen wel lastig, omdat er dan, ja, dat is voor elke aandoening, is ergens een hele goede database, maar dan wordt het een beetje onoverzichtelijk. Maar jullie hebben het met de NRG ook besproken en dit is ook geïntegreerd in thuisartsen. Dus als ik mensen naar thuisarts verwijs of eczeem, dan zijn er ook links beschikbaar om wel op deze database te komen met de juiste informatie.
Nou ja, nu nog niet.
Nog niet?
We zijn nog heel druk bezig om alles af te maken. Dus dat is wel goed om voor deze podcast te vernoemen. We zijn keihard bezig om alle materialen, scholing, tools, games, animaties, om dat allemaal klaar te krijgen. Maar dat is in januari 2025 is dat zeker klaar. En thuisarts heeft het... we hebben iedere 2 maanden overleg met thuisarts en er leest een thuisartsredacteur mee. En het is inderdaad de bedoeling dat er gewoon dingen komen en dat de informatie ook daar wordt aangepast.
Ja, ik kan me zeker voorstellen dat het voor huisartsen dat wel heel fijn is als het zo geïntegreerd wordt. Anders dan denk je, oh ja, er was een site, waar was dat
ook
alweer?
Hoe zat het ook alweer? Nee, maar dat is helemaal niet de bedoeling.
Het zijn hele simpele mensen, huisartsen, dus die moet je ook zo benaderen.
Dat moet ook zo makkelijk mogelijk kunnen. Ja. Daar zijn wij ook helemaal mee eens, hoor.
En dermatologen zijn ook hele simpele mensen, hoor. Dus wat dat betreft,
daar vinden we ons in.
Één lijn. Zeker.
Waar was je zelf heel enthousiast over? Je noemde games.
Ja, ja, er is een game gemaakt voor kinderen tussen de 8 en de 12. Ja. Die is de testfase al voorbij, dus hij kan nu op Android al gespeeld worden, maar we moeten hem nu nog omzetten naar Apple. En dat is een game waarin kinderen eigenlijk leren ook wat is nou eczeem, hoe werkt dat nou in je huid, hoe kan je het nou ook behandelen, maar ook een beetje wat doet dat nou sociaal met je, hoe kan je daarmee omgaan. Dus ook weer op een laagdrempelige manier kinderen meenemen in hun eigen huidaandoening en hoe je daarmee om kan gaan.
Ik kan me voorstellen dat dat iets is dat op het schoolplein is ontwikkeld.
Nou, dat moet ik heel eerlijk zeggen dat dit iets is waar alle eer naar Elodie Mendels. Zij is kinderdermatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis. Mm-hmm. Zij heeft ooit het boek Zalfje geschreven. En Zalfje is ook de hoofdpersoon. Het Zalfpersoonje is de hoofdpersoon in deze game. En wij hebben eigenlijk haar gevraagd om iets met Zalfje te doen, omdat we wel animaties maakten voor volwassenen en adolescenten. En ook een live smeerfilm. Maar dat we dus nog eigenlijk niks hadden voor deze groep kinderen. En we zijn nu ook met de JGZ bezig om voor de nog jongere groep iets te gaan maken. Dus we willen eigenlijk voor alle leeftijden. En dit is volledig uit haar koker, wel vanuit ons project en vanuit de financiën van het project. Maar alle eer naar Elodie Mendels.
Ik heb dat boek besteld en waarvoor ben ik het nu kwijt? Dan leen ik het uit aan een patiënt. En als iemand met een diagnose eczeem komt, zeg ik, nou, neem dit boek eens mee. Want ik vond het voor de awareness voor die kindjes wel een leuke manier.
Ja,
leuk. Alleen voor mij heb ik hem een keer niet teruggekregen.
Wij hebben er nog genoeg. En straks is er dus een game en dan kan je gewoon met een QR-code het verhaal maar dan in een game aanraden.
Oké. Okay. Mooi. Ik denk dat we al heel wat helder hebben. Zowel het voorliggende probleem als een mogelijke oplossing. Wat moeten we als huisartsen... Want ik had het een beetje begrepen als een database waar je vooral patiënten naartoe verwijst. Maar wat ik ook heel erg hoor is dat er ook wel wat awareness bij de zorgverleners zelf moet veranderen. Hoe zien jullie dat voor je? Hoe wil je dat bereiken?
Ja. We zouden het eerder denk ik een platform noemen dan een database, maar dat is misschien what's in the name. Ja. En in het platform komen er eigenlijk twee hoofdkopjes. Eén is inderdaad patiëntinformatie en de ander, een belangrijke, is voor zorgverleners.
Okay.
En daarin is informatie voor zorgverleners, maar Annemone heeft het net ook over gehad, e-learnings. Hè? Gewoon wat is eczeem, hoe gebruik je corticosteroïden, maar ook praktische tips is hoe leg je het nou aan de patiënt uit? Want dat is nog wel eens een uitdaging in die korte tijd. Wat zijn dan de belangrijke punten die je aan een patiënt over zijn ziekte kan vertellen? Dus nee, het is echt tweeledig. Zowel voor patiënten als voor zorgverleners.
Ja, en tools in de spreekkamer, ja, hè, die je daar ook kan downloaden. Ja, dus de informatie voor patiënten komt natuurlijk ook via thuisarts.nl. Maar een stukje kan je dus ook jezelf op een laagdrempelige, leuke manier bij- en nascholen. En gebruik maken van alle informatie die we hebben. En ook alle tools voor in de spreekkamer, zoals smeerplannen, zalfformulieren, dat soort zaken. Die dus allemaal begin volgend jaar beschikbaar komen. En mijn boodschap zou zijn om iedereen uit te nodigen om volgend jaar gewoon eens een keer te kijken van, zit daar nou iets tussen waar ik iets aan heb? Kan ik mijn zorg voor mezelf leuker en makkelijker maken en voor mijn patiënten mogelijk effectiever met wat meer zelfmanagement?
Maar er zit voor mij geen game aan vast, begrijp ik.
Nou, die game is zeker ook te spelen voor volwassenen.
Oké. Okay. Ik moet nu altijd mijn zoontje inzetten om dat soort spellen te spelen. Maar nu, dat kan op die site kan ik dat zelf.
Ja. Nou, ik weet, Elodie Mendels heeft het zelf gespeeld. Zag er heel leuk uit.
Oh, leuk. Helden, volgens mij. Nou, ik hoop ook dat deze podcast mensen aanzet. Er luisteren flink wat de huisartsen. Dus ik hoop dat dit hun nieuwsgierig maakt om de eczeemzorg wat beter te maken. Zijn er nog wat dingen, daar ben ik altijd wel benieuwd. Dat wat jullie zien in de tweede lijn. Zijn er nog dingen dat je denkt, nou, huisarts, doe alsjeblieft dit even iets anders. Dat scheelt mij zoveel werk. Je hebt nu een podium om dat even duidelijk te maken aan een aantal huisartsen. Op een lieve manier, liefd.
Ja, wat,
we zijn heel lief.
Wat ik dan zou zeggen is, ik denk dat je mensen echt wel moet helpen in wat je voorschrijft, hoe dat gebruikt moet worden. Ja, en de vraag is natuurlijk, waar ligt die verantwoordelijkheid? Hè? Ligt die dan bij de voorschrijver, ligt die bij de apotheek? Dus ik denk ook wat belangrijk is dat we onderling gewoon eens een keer goed met elkaar bespreken wie vertelt wat. En dat we met elkaar in overleg blijven tussen alle verschillende lijnen. Dat zou denk ik de zorg voor patiënten beter maken.
Ja, nee, dat komt ook wel echt terug in ons hele verhaal. Hè? Die zelfzorg, daar is zoveel winst nog te behalen. En dat is gewoon, als we daar goed op inzetten en mensen daarmee kunnen bereiken, dan wordt de eczeemzorg gewoon een stuk beter.
Ja, en voor zelfzorg heb je gewoon kennis nodig.
Ja. Ja.
En begeleiding.
Wat ik daar wilde toevoegen is leg inderdaad uit dat een patiënt een chronische aandoening heeft. Ik denk dat het daar begint. Van leg uit, dit komt steeds terug. Ik denk dat dat een van de dingen en de verwachting, hè, dat is ook een stukje verwachtingsmanagement. Mm-hmm. We kunnen je nu goed behandelen, maar wees alert. Let op, er zijn momenten dat het terug kan komen. En dat hoort bij wat jij hebt. Ik denk dat dat al iets is als patiënten dat goed te horen krijgen vanaf het begin. Dat de zoektocht ook naar de oorzaak, wat heel veel patiënten hebben, daar hebben we het niet heel uitgebreid over gehad, heel kort. Die zoektocht naar de oorzaak van het eczeem.
Ja.
Ja, dat soms zijn de triggers, maar ook heel vaak niet. En heel veel patiënten, of tot best veel patiënten zijn op zoek naar die oorzaak. Maar ja.
Vaak in voeding.
Ja.
Nou, is leefstijl en voeding is zeker belangrijk, hè? Daar wil ik niks over zeggen.
Nee.
Maar we weten natuurlijk tegenwoordig ook dat voor heel veel patiënten het mijden van voeding juist een risico is voor het ontwikkelen van een voedselallergie. Dus ik denk informatie, uitleg,
dat
echt het belangrijkste is.
Ja.
Ja, nou, daar zit ook wel wat kennisachterstand, denk ik, bij de huisarts. Nee, ik vind het zelf ook lastig, want ik heb zoveel mensen die dan zeggen, ja, nee, maar als ik dit niet meer neem, dan is mijn eczeem weg. Dan denk ik, ja, wie ben ik nou om dan te zeggen, ja, dat is flauwekul. Dus je bent er ook wel voorzichtig in.
Is ook lastig, want er is natuurlijk ook nog een verschil tussen een voedselallergie en een voedselintolerantie. Dus er zijn ook echt wel heel veel lastige dingen. Maar daar hebben wij dus hele mooie scholing over gemaakt.
Leuk. Nou, ik ben wel nieuwsgierig naar begin 2025 zou het beschikbaar komen, toch?
Ja. Leuk om te horen.
Dankjewel voor dit gesprek. Ik hoop dat ik ben in ieder geval een stukje wijzer. Ik hoop de luisteraars ook. Dus dankjewel Annemone en Inge hiervoor. En dat jullie ons hebben meegenomen in het plan voor een nog betere eczeemzorg in Nederland. En ik zal me morgen eens even achter de oren krabben wat ik zelf beter kan doen. Want volgens mij zag ik daar ook nog wat verbeterpunten. Dit was een podcast van Huisarts en Wetenschap. Mijn naam is Mark Krukerink. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!